hulp en onze enige verwachting staan de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 93, al de verzen. Psalm 93, al de vier verzen. schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in de brief van Paulus aan de Hebreeën en daarvan het 10e hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Hebreeën 10. Want de wet hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken kan met dezelfde offeranden die zij alle jaar geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegde geen conscientie meer zouden hebben der zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt in dezelfde alle jaar weder gedachtenis der zonden, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komende in de wereld zegt hij, slachtoffer en offerande heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde heb gij niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom in de rol, in het begin des boeks is voor mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dag dienende en dezelfde slachtoffer dikmaals offerende, die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. En voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten, want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ook, want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonden en hun ongerechtigheid zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelfde is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel dat is door zijn vlees. En dewijl wij hebben een grote priester over het huis God, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in de volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van de kwade conscientie en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft is getrouw. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen. En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Want zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden. Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon Gods vertreden heeft en het bloed des Nieuwe Testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan? Want wij kennen hem die gezegd heeft, mij is de wrake, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Doch gedenkt de vorige dagen in de welke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Ten dele als gij door smaadheid en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die al zo behandeld werden. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad, en de roving uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid vernoden, opdat gij de wil Gods gedaan hebbende de beloftenissen mocht wegdragen. Want nog een zeer weinig tijds, en hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, en zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar van degene die geloven tot behoudenis der ziel. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij zijt gisteren en heden dezelfde. Gij zijt dezelfde die toen gij in de tijd zijt opgestaan, o Heer Jezus Christus. En u zit aan de rechterhand des Vaders, van waar hij komen zult. Van waar gij komen zult, gij zijt nog dezelfde. Want in u is geen schaduw, nog omkering, geen verandering mogelijk. Gij zijt God en niemand meer. O Heere, mochten we dat eens bedenken, omdat wij mensen zijn die met de dag veranderen, maar toch niet veranderen, omdat wij uit uw hand zijn voortgekomen, maar daaruit gevallen zijn, moed en vrijwillig. En in die staat veranderen we niet, omdat dat een staat des doods is, waarin nooit het leven uit zal voortkomen. En in die staat zullen we sterven als gij er niet aan te pas komt. O Heere, dat onze grootste last mag wezen, als wij nog onverzoend voortleven om met u verzoend te worden. Niet door het bloed van stieren en bokken, maar door die verse levende bloedweg van Jezus Christus, die op deze wereld gekomen is om zijn bloed te storten. Want deze aarde is doordrenkt van het bloed van Christus, en het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Lieve Heren, dat we het eens mochten beseffen dat op de aarde waarop we staan, dat bloed in die aarde is gevallen. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Niet alle mensen van de wereld, maar gij hebt de kosmos met uzelf verzoend. Door het bloed van Christus, daaruit uw uitverkoren kerk genomen hebbende. O Heren, wat zal het zijn als we dat bloed zullen vertreden? Als we zullen menen dat we te slecht zijn voor dat bloed, want dat is een vertreden van het bloed. Lieve Heren, mocht gij het ons bekendmaken, mocht gij de heilgeheimenissen van uw woord aan ons hart verklaren, mochten we het eens verstaan, de realiteit van het offer van Christus, van zijn gestorte bloed, van dat dierbaar bloed dat betere dingen spreekt dan van Abel. Mochten we het eens verstaan voor eigen hart en leven, om door dat bloed gereinigd te worden. Want die door dat bloed gereinigd is, die zal nimmer meer van u afvallen. O Heere, dat we dan zo ook het Pascha mochten verstaan. Wanneer dat bloed gestreken werd aan de deurposten en aan de bovendorpel van ieder huis, van het huis van de Israëlieten in het land Gozen, in het huis van dienstbaarheid en verdrukking. En dat bloed, dat is niet herhaald gestreken, dat is eenmalig geschied. En dat ziet op Christus die eenmaal zijn bloed gegeven heeft, want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Heren, dat we het niet op een Roomse manier zouden verstaan, want we zijn er zo toe geneigd om, net als Petrus, na ontvangen genade weer opnieuw geheel gewassen te worden. Maar de Heere Jezus zegt: Petrus, het is u niet van nodig om geheel gewassen te worden, want gij zijt rein. Het is u alleen van nodig om uw voeten te wassen. Heren, mochten we het eens verstaan, dat heil geheim van de rechtvaardiging van de goddeloze geschiedt eenmalig in een mensenleven, in het leven van uw volk en kinderen, geschiedt eenmalig en nooit weer. Eenmaal Pascha, zoals de eerste keer Pascha gevierd werd, toen gij uw volk riep uit dat land, uit dat diensthuis der ellende, uit dat diensthuis der zonde, eenmaal dat bloed gestreken aan de deurpost en aan de bovendorpel van het huis, van ieders huis. En zo reinigt gij uw volk door bloed, door de toepassing van dat bloed, door de kracht van dat bloed, in dat bad der wedergeboorte. En dat geschiedt eenmalig, eenmaal wedergeboren, altijd wedergeboren. En nochtans komt gij te bevelen door de mond van Mozes om die dienst te onderhouden in het gedenken ervan. Heren, mocht ook deze paasdag een gedenkdag zijn. Ten eerste alleen voor uw volk. Want als we niet bekeerd zijn, kunnen we geen Pasen gedenken. Dan is er geen gedachtenis, dan is er geen herdenken. We kunnen alleen de reformatie herdenken als wij inwendig gereformeerd zijn geworden. Door het bloed des verbonds, door dat bloed van Jezus Christus. En dan kunnen we het gedenken, want dan gaat gij het gedenken. Dan gaat gij het aan het hart bevestigen, keer op keer. Maar zoals gij bij Petrus gedaan hebt, in de voetenwassing en in de bevestiging dat hij rein is, o uw volk moet het zoveel malen horen, dat zij gereinigd is, dat zij vergeving der zonde heeft, dat zij een nieuw schepsel mag zijn. O Heere, wat kunnen we dat toch uit het zicht verliezen? En dan betreft het uw ware volk, wat kunnen we dat toch uit het oog verliezen? Dat we weer zien op het oude. Maar het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. O Heere, en gij hebt de zonde uw volks in het graf achtergelaten, verzoend. De zonde uw volks is verzoend. Wat een eeuwig wonder. Gij gedenken niet meer aan. En mochten we zo paas gaan gedenken, Heren. Maar voor het eerst dat het ook bij die en gene voor het eerst mag geschieden die daar nog nooit de kracht van uw bloed heeft gesmaakt. Want dan moet het eerst Pascha worden zoals Pascha, zoals dat werd uitgebeeld in dat Pascha bij de uittocht, om dat bloed gestreken te krijgen aan de deurposten van ons hart. Want dat bloed blijft er voor altijd zitten. Dat kan niet meer weggenomen worden. En als gij dat bloed ziet, dan zult ge voorbij gaan. O Heren, mochten we dat eens verstaan. Het feest van de voorbijgaan. Maar ook het feest van de inkomst. Als gij komt wonen in een huis van een tollenaar. Die we van nature alle zijn, Heren. Want geestelijke tollenaars zijn we geworden. Maar hebben we ons bedrijf erin of zijn we daarmee aan het einde gekomen, zoals die tollenaar achter in de tempel, die zijn bedrijf tot zonde geworden is? Hij had een zondebedrijf, En die deed belijdenis, wees mij de zondaar genadig. O lieve Heere, dat het dat mocht zijn op deze avond. Dat we eens zondaar mochten worden voor u. Want voor verloren zondaren hebt gij uw bloed gestort. Die zijt gij nog bezig om op te zoeken. Gij gaat de rijen nog door. Of gij één zondaar kunt vinden die zich verloren acht. Of gij één verloren schaap, en gij zult hem zeker vinden. Want gij zijt de goede herder. Gij stelt uw leven voor de schapen. En gij duldt niet dat er één uit uw kudde verloren gaat. O Heere, als er één schaap is afgedwaald, of meerdere schapen, gij zoekt altijd die ene. Die ene penning, dat ene verloren schaap, die ene verloren zoon. Heere, mocht het eens ook deze avond geschieden, mocht het eens paas gaan worden. Mocht het eens Pasen worden. Als uit de dood herrezen, want zo bekeert gij uw volk als uit de dood herrezen. O Heere, doe het nog om de grootheid van uw heilige naam. Doe het nog om de uitbreiding van uw koninkrijk. Doe het om uzelfs wil, om de heerlijkheid van Sions gezalfde koning. Gedenk de weduwe en de wezen, de zieke, de zoveelerlei eenzame en beproefde Heere, gedenk. Overheid en onderdaan, wat zijn we toch ver gevallen. Het is toch diep gevallen, zo nameloos ver van u afgevallen. Ja, wij en onze vaderen tevens. Maar mocht gij nog een wederkeren geven, een herstel geven. Een werkelijk hervormd herstel. Inwendig. En dat zal ook openbaar komen. Dat er weer eer in onze landen wonen. Omdat dat bloed van Christus is toegepast geworden, is verheerlijkt geworden. Lieve Heere, gij zijt nog dezelfde. Gedenk ook uw volk Israël. Breng ze tot bekering, Heere, op grond van uw woord. En dat de heidenen mochten toevloeien. De wens aller heidenen verheerlijkt. De eilanden die u verwachten. Heere, doe het nog. Om uw heilige naams willen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, dan die tekst die we ook deze morgen hebben voorgelezen, die we in de afhankelijkheid des Heren u nog wat nader wensen te verklaren uit Exodus 12, vers 21 tot en met 23. En Mozes riep al de oudsten van Israël en zeide tot hen, leest uit en neemt uw lammeren voor uw huisgezinnen en slacht het paascha. En neem dan een bundelke hyssop en doop het in het bloed dat in een bekken zal wezen en strijk het aan de bovendorpelen en de beide zijposten van dat bloed, het welk in het bekken zijn zal. Doch u aangaande niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis tot aan de morgen, want de Heere zal doorgaan om de Egyptenaren te slaan. Doch wanneer hij het bloed zal zien aan de bovendorpelen en de twee zijposten, zo zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Geliefde, dat Pascha, dat is eenmaal gevierd en niet weer. Niet weer in de, wel in de onderhouding, wel in de gedenkwijze. Als wij de reformatie gedenken, is dat niet de reformatie zelf. Dan is dat niet de zaak zelf. Kun je dat verstaan? Kun je dat verstaan, kinderen? En gedenken, dat doe je van een gebeurtenis uit het verleden. En zo moesten de Israëlieten het Pascha gedenken. Hè? Gedenken dat zij zijn uitgeleid geworden uit het diensthuis der zonde. Maar daar moest eerst Pascha geschieden. Hè? Dat Pascha, zoals we dat uit de tekstwoorden hebben opgelezen, dat bloed moest gestreken worden aan de zijposten en aan de bovendorpel van ieder huis. Maar dat is niet, daarna niet weer gebeurd. Hè? Als een mens gerechtvaardigd wordt, wordt hij ineens en voor altijd gerechtvaardigd. Dat gebeurt geen twee keer. Nee. Wel de dagelijkse bekering. Hè? Maar de eerste keer, hè, de eerste keer Pascha vieren, dat geschiedde met het strijken van het bloed. Hè, dan moest bloed vloeien, dan moest dat lammetje slachten. Want Christus is niet dikwijls gestorven. Hij is één keer gestorven. We hebben dat toch opgelezen. Hè? Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt. Degene die geheiligd worden. Dus eenmaal geschikt. Daarom mocht er maar één keer bloed gestreken worden aan ieders huis. Aan de zijener, zijposten en de bovendorpen. En daarna moest dat gedacht worden. Kijk, dat is het heilige avondmaal. Dat is een gedachtenismaal. Dan wordt het bloed, dan wordt de wijn geschonken. Dat is niet de zaak zelf, hoor. Dat is niet de betekenende zaak. Dat ziet op de zaak. Hè. Om te gedenken hoe de Heer Jezus zijn bloed gestort heeft. Hè, hoe hij zijn lichaam verbroken heeft als het brood gebroken wordt. Hè, dat ziet op de betekenende zaak. Maar dat is niet de zaak zelf. Hè. Het sacrament is niet zaligmakend. Nee, natuurlijk niet. Dat leert Rome. Maar dat leert Gods woord niet. Dat is ingesteld tot versterking. Hè. Die gedenkfeesten, dat was ingesteld ten eerste tot eer van God. Hè, om de grote daden te gedenken. Hè, en ten tweede tot versterking van de gelovigen. Van de gelovigen. Niet tot werking. Vat je dat nou? Niet tot werking. Hè. Het eerste Pascha was tot reiniging. Hè. En zo is het ook in met de wedergeboorte, met de vergeving der zonden. Dat geschiet eenmalig, voor eens en voor altijd, van verleden, heden en toekomst. Voor de zonde van verleden, heden en toekomst. Dat geschiet eenmalig. Heb Gods volk dan geen nadere vergeving nodig? Niet wat betreft dat eerste Pascha, niet wat betreft dat in Christus zijn. Nee. Nee. Maar wel in de bevestiging ervan. Wel. He? Dat lees ik toch ook in de psalmen. He? David vraagt, als Gods volk in de zonde valt, he, dan moeten ze weer met God in het reine komen. Dan moeten hun voeten weer gewassen worden. Vat je het nou? Vat je het nou? Want met hun voeten bezoedelt de bruid zich door het wandelen in de zonde. Ja. Ik weet niet of u het verstaat. De bruid van Christus leeft niet meer in de zonde, maar ze bezoedelen hun voeten wel. Want ze vallen, ze struikelen dagelijks in velen. En daarom moeten die voeten, die voetenwassing, ja, dat is ook een belangrijk onderdeel van de leer van Christus. Die voetenwassing, want dat ziet op de dagelijkse bekering, dat ziet op de dagelijkse reinigmaking. De Heer wil zich een rein volk voorstellen, niet zoals Petrus, niet zo als Petrus, want Petrus deed eigenlijk zijn rechtvaardigmaking teniet. Dat kon niet. Er is geen mens, er is geen kind van God bij macht om zijn rechtvaardigmaking teniet te doen. Maar eigenlijk door zijn gedrag dat hij zegt van Heere, ik wil helemaal gewassen worden. Nou zeg Heere, dan doe je net of dat je geen deel aan me hebt. Het kan ook niet, want als je dat wil, dan heb je geen deel aan mij. Gij zijt rein, hè, om het woord dat ik in die uren des gerichts tot uw ziel gesproken heb. Ik leef en gij zult leven. Dus we leren dat niet op een Roomse manier, dat Pascha. De Roomse die strijken ook, die leren ook dat je dat bloed moet strijken aan de dorpel. En zo vertreden ze het Rome, dat is een grote vertreder van het bloed van Christus. Dat is de antichrist. Dat wordt natuurlijk in onze dagen allerwege ontkend dat Rome de antichrist is. Maar omdat ze zeggen, de antichrist dat is één persoon. Nou, dat is ook zo in de opeenvolging van pausen. Dat ziet niet op de mens. Op de paus als mens, dat ziet op zijn ambt. En al die pausen die dragen datzelfde ambt. Wat voor ambt? Een plaatsvervanger te zijn van Christus. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Daarom is de paus, de opeenvolging van pausen, de antichrist. En dat wordt zelfs in reformatorisch dagbladen wordt dat ontkend. Maar die dat ontkennen, die kennen Christus niet. Die staan aan de zijde van een antichrist. En als hij aan de zijde van de antichrist staat, als hij goed van de paus spreekt, dan vloek je Christus. Als hij de paus zegent, dan vloek je Christus. Het is het een of het ander. Het is het een of het ander. De paus is de grote tegenpool. Het is een trawant van de duivel. En anders niks. En Rome zal nooit gereformeerd worden. Never, nooit niet. Rome zal vernietigd worden. Dat leert Gods woord. Dat wordt in onze reefopringen wordt dat ontkend. En ik, ja, u zegt, je gaat weer een zijstraat op. Het zij zo, ik moet het u zeggen. Kinderen logen nooit dat de paus de antichrist is. Want dat is de antichrist, dat is de mens der zonde. Die wordt in 2 Thessalonicenzen 2 wordt die beschreven, want de paus die pretendeert dat hij God is. Ja. De Heilige Geest is de parakleet, is de plaatsbekleder. En dat pretendeert de paus te zijn. Nou, dan pretendeert hij God te zijn. Dat is veel ernstiger dan menigeen denkt. Ja, en ik wenste, wij dan wetende de schrik des Heren, u te bewegen tot het geloof. Niet met een wettische beweging, maar met een beweging des Heilige Geestes. Want dan ga je die dingen ook allemaal zuiver zien, hoor. Naar de mate des geloofs, des waar. Want we kennen ten dele, we profiteren ten dele. Hè? Maar het kan niet zo zijn, hè, omdat we het ten dele kennen en ten dele profiteren, dat de zaligheid maar in een misschien in een wazige sfeer blijft hangen. Dat is absoluut niet zo. Nee. Wij weten in wie wij geloofd hebben. We gaan geen vreemd God ontmoeten. Nee. Die dat leren, die zijn niet bekeerd. Nee, natuurlijk niet. Want als de Heer zich aan je ziel openbaart, dan weet je waarachtig wie Christus is. En dat kennen de kleinen ook, hoor. Dat wordt natuurlijk allerwegen ontkend door die oud-gereformeerde Gerritsen en noem al die Gerritsen maar op. En die beschuldigen, degene die leren dat de wedergeboorte met Christus begint, hè, dat we de kleintjes buiten de deur trappen terwijl ze het zelf doen. Terwijl ze het zelf doen, omdat ze de kleine in Christus het geloof ontzeggen. Dat zijn geestelijke aborteurs. En waarom zeg ik dit weer? Omdat dat Pascha in onze dagen op een vreselijke manier vervalst wordt. Ik heb het u aan de ene kant heb ik het u uitgelegd, hè, zoals Petrus het wilde. In overmoed natuurlijk. In overmoed, want het was een waar kind. Peter was een waar kind van God, maar hij vloeide nog wel eens door. Hè? Herken je eigen daarin? Hè? Herken je eigen daarin? Ik wou dat je eigen erin herkende, want dan ben je een kind van God. Ik wou dat je vanavond een stotje kreeg. Ga achter mij, Satanus, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die dus mensen zijn. Dat was een kind van God, hoor. Houd er even goed rekening. De godsdienst heeft er nog last van. Tuurlijk, hè? De godsdienst kan altijd haar pad recht houden. Hè? Altijd haar hoofd omhoog gericht. Hè? Maar Gods volk, die zit zo menigmaal in dwaalhoeken, in het land Beula, hè, op betoverde grond bedoel ik. Gewoon een kind van God voor zijn, hè, want alleen, ja, Gods kinderen kunnen het bloed van Christus niet vertreden, hè, maar wel, verbondskinderen kunnen dat wel. De wereld kan dat niet, maar verbondskinderen kunnen dat bloed van Christus vertreden. En ik heb u vanmorgen gezegd wat dat inhoudt, hè, wat dat allemaal inhoudt. Het Pascha moet in ons leven geschieden. Hè? En dat omdat we van nature ook geestelijk leven in dat diensthuis der zonde en des doods. Dan moet eerst Pascha in ons leven geschieden. Hè? Dat bloed van Christus moet in ons leven toegepast worden. Want anders komen we dat diensthuis der zonde niet uit. Nee. Dan worden we net met de Egyptenaren allemaal gedood. Door die verderfengel des Heren. Zonder bloed geschiet er geen vergeving. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Dan moet eerst vergeving der zonde in ons leven plaatsvinden. Dat is geen achterafstation in het leven der genade, zoals heel de afscheiding leert. Werp dat van je, mensen, werp dat van je. Dat is een valse leer, daar kom je voor eeuwig mee om. Dat bloed moet gekend worden. Dat bloed wat betere dingen spreekt als van Abel. En dat wordt gekend. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Daar begint het geestelijke leven. Daar begint dat. Dat is de wedergeboorte. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Daar openbaart zich Christus in een verloren ziel. En daar wordt het bloed der verzoening in die zielenwond. Daar drupt dat bloed van Christus in die zielenwond tot genezing, tot vergeving, tot zaligheid. En tot heiligmaking. En dat was een vrijwillig paaslam, geliefde, die door de eeuwige geest zichzelf onstraffelijk heeft opgeofferd. Ten eerste om de deugden van God op te luisteren. Want Christus is niet gekomen in de eerste plaats om zondaren zalig te maken. Nee, nee. Hij is in de eerste plaats gekomen om de wet te vervullen. Christus is de grote wetvervuller. De wet hoefde niet hersteld te worden. Maar omdat Gods... Anders zou de duivel kunnen zeggen, ik heb tegen God, ik heb u van uw schepselen beroofd. Daarvoor is Christus in de eerste plaats gekomen. Om die wet in de plaats van de eerste Adam te vervullen. Wat de eerste Adam heeft laten vallen, heeft laten liggen. Heeft de tweede Adam vervuld. En ten tweede, om die vervulling, die voldoening, die verzoening door voldoening, om dat als middelaar van toepassing ook toe te passen. Hij is niet alleen middelaar van verwerving, maar hij is ook middelaar van toepassing. Is Christus u al tot een rantsoen geworden? Tot een rantsoen. Voor velen, er staat niet dat hij een rantsoen geworden is voor alle mensen, dat staat er niet. Tot een rantsoen voor velen. Om hun geweten te reinigen van dode werken. Om de levende God achterna te komen, om Christus, om de voetstappen van Christus te drukken. U zegt, hoe kom ik eraan? Werp u voor hem neder, zoals gij zijt, dood en verrot, op genade of ongenade. Geef de Heere de hand en laat hij u verdoemen of zalig spreken, want dan valt genade vrij. Dan heb je toch geen pretenties meer. Dan mag je wel om genade smeken, dan zou je niet anders kunnen om genade smeken, want om genade smeken alleen ter dood veroordeelde zielen. Anders is het maar vormendienst. Anders is het maar... Al dat bidden is om genade, dat is van nature, maar om God uit je leven te houden. Om God zogenaamd tevreden te stellen. Hè? Om God te sussen. Maar God kan niet gesust worden. Hè, door al die beweegoffers. Nee. De toren van God kan alleen gestild worden door het bloed. Door het dierbaar bloed van Christus. En als dat geschiet in ons leven, dan valt Gods volk in de armen van de machtige Jacob, zeg, van onder eeuwige armen. Dat is nou om te vallen in het vrije van Gods welbehagen, dan valt genade vrij. Is niet waar? Dan is het eerlijk. En wat een wonder, geliefde, als we daar iets van mogen kennen als God zijn eeuwige armen onder je hel doorschuift. En dat wonder dan, die goede vrijdag, die dood van Christus, als dat mag gekend worden, ook in de opstanding van Christus, om met hem te sterven, indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. Ziet u, hier wordt Rome de doodsteek gegeven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Kind van God, de dood heerst niet meer over u. Want gij zijt gestorven. En dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij. De dood heerst niet meer over een kind van God. En waarom moet hij dan sterven? Vanwege dat lichaam der zonde. Dit oude moet onsterfelijkheid, dit sterfelijk moet onsterfelijkheid aan doen. Hè? Maar de dood heerst niet meer over hem, omdat hij het leven in gerechtigheid uit Gods hand heeft ontvangen. Gods kind sterft niet, hij overlijdt. Dat is over het lijden, hij wordt over het, dan wordt de ziel van de arme Lazarus, die wordt over dat lijden gedragen in de schoot van Abraham. Maar die ziel van Lazarus, die sterft niet. Nee. Ook van een onbekeerd mens, hè. We hebben alle een onsterfelijke ziel. Maar wat is je eternal destination? Wat is je eeuwige bestemming? Is dat nou je last geworden? Hè? Wat nou je eeuwige bestemming is, hè? Geloof je het woord van God dat als je niet in Christus gelooft, dat je voor eeuwig verloren gaat? Geloof je dat wel? Als je dat gelooft, dan heb je geen dagrust meer. Dat bestaat. Nou, toen ik dat ging geloven, niet uit mijn eigen, maar omdat die wet Gods op bezoek was gekomen, toen kon ik geen nacht meer rustig slapen. Nee. Daar moest verzoening plaatsvinden en ik wist niet hoe. Daar moest vrede met God gemaakt worden en ik wist niet hoe. Ik kon alleen maar die onvrede groter maken. Alleen die last der zonde groter maken. Totdat Christus zich in zijn dood, in mijn dood, zijn dood openbaarde. Ja. En daarin ligt het leven verklaard. Hè? Want ik ben dood geweest. Zie, ik leef in alle eeuwigheid. En dat wordt gedacht, hè, dat herdacht, het Pascha, neemt eet en gelooft dat het dierbaar bloed van Christus u gereinigd heeft van al uw zonden. Die zijn vlees eet en zijn bloed drinkt, die zal in de eeuwigheid niet meer hongeren en niet meer dorsten. Eet en drinkt en wordt dronken, mijn vrienden, dronken van de liefde, want zijn liefde gaat de liefde der vrouwen verre te boven. Dat is Pascha vieren, dat is in de remembrance, in de herdenking, dat is avondmaal vieren, dat is zijn doodgedenken, tot zijn gedachtenis, totdat hij komt. Dus het Pascha, dat is het feest van gedachtenis, een maaltijd van vlees en ongezuurde broden. Ongezuurde broden, geliefde, wat ook in onze tekst genoemd wordt, is het brood zonder zuurdecem. Nou, waarom zonder zuurdecem? Wel, zuurdecem is hier is een beeld van het zuurdecem der zonde. Want een klein zuurdecem doorzuurt het hele deeg. De spreukendichter die zegt: één dode vlieg doet de zalf des apothekers stinken. Dus dat brood moest ongezuurd gegeten worden. Hetgeen ziet op de reiniging van het volk. Het volk moest eerst geheiligd worden voordat het uitgeleid zou worden. Moest eerst gereinigd worden. Pascha is het feest van de reiniging. Niet door bloed, door het bloed van stieren en bokken. Je moet natuurlijk even zeggen, hè. Dat bloed gestreken werd aan de deurpost en het bovendorpel van ieders huis, dat zag op de betekenende zaak. Dat was niet de rechtvaardigmaking van de Israëlieten. Nee, want stieren en bokken kunnen het bloed van stieren en bokken kunnen dat niet bewerken. Dat hebben we u opgelezen uit Hebreeën 10. Dat zag alles heen op het offer, op het bloed van Christus. Op dat bloed van dat onstraffelijke lamme Gods. En voor de gelovigen in kwestie had dat een betekenende zaak. Ja. Dus Pascha is het feest van gedachtenis aan de verlossing in en door Christus. En daartoe is het heilig avondmaal ingesteld. En dat is alleen bestemd voor Gods verzoende volk. Want de tafel des verbonds, heb ik wel gezegd, is geen bekeringstafel, maar een gedachtenismaal om de dood des Heren te gedenken. Dan moet je hem kennen, anders kan je hem niet gedenken. Om de dood des Heren te verkondigen, heb ik u met Goede Vrijdag gepredikt. En dan moet je hem kennen, want anders kan je hem niet verkondigen. Dat is toch heel eenvoudig. Pascha kan alleen een feest van gedachtenis zijn als we Pascha kennen in de toepassing. Hè? Als we die kracht van de opstandingsdag, of van de die opstandingskracht van Christus, als we die deelachtig geworden zijn, als we daardoor, door die kracht, door die opstandingskracht van Christus uit de dood herrezen zijn, die levendmaking, als we dat mogen kennen, dan kunnen we Pascha vieren. Dan kunnen we de dood van Christus gedenken. Dan alleen kunnen we bevestigd worden in het heilsfeit van Pascha. Bevestigd worden van de vergeving der zonde. Bevestigd worden van de trouw Gods, die hij aan Israël nooit krenkt en nooit krenken zal. En als Pascha voor ons geslacht is, want het Pascha, zegt Mozes, dat is Christus, dat is het lam. Dan zijn we, als dat voor ons geslacht is in de toepassing, zijn we ontzuurd. Ontzuurd van de zonde door het bloed van Christus en in Christus, dan zijn we verlost van de oude mens onder de wet. Verlost van het diensthuis der zonde. Omdat we gered zijn in het oordeel van ons Adams bestaan. En in die hel van ons bestaan is Christus afgedaald, nedergedaald, om het oordeel, om de straf die ons de vrede aanbrengt, op zich te nemen, over te nemen. En om degenen die gebonden zitten in de schaduw des doods vrij te maken en vrij uit te laten gaan. Weet u nog dat die zondebok, er moest één zondebok, die moest vrijgelaten worden, de woestijn ingestuurd. Ziet alles op Christus, heel die ceremoniële wetgeving ziet op Christus. Twee duiven moesten worden geslacht, één duif moest vrijgelaten worden. Ziet op de vrijheid in Christus. Maar Christus heeft de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren was met hem. De Israëlieten mochten in dat huis, die moesten achter dat bloed zich schuilhouden. Wat een mooie gedachte is dat. Wat een mooie gedachte is dat. Wat een zalige gedachte is dat. Gods volk mag schuilen in de wonden van Christus. Dat is het eigenlijk. Ze mogen schuilen in de wonden van Christus. Lieve gemeente, werp je zonde in het graf van Christus. Dat is paasgavier. Dat is paasgavier. De schuld is volks, hebt gij uit uw boek gedaan. Hoe komt dat dan? Omdat Christus die dood gestorven is, die wij hadden moeten sterven. Ja, hij is gestorven om onze zonde. En hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En daarom zei de borg, indien gij dan mij zoekt, laat deze de mijne gaan. He, dat is Christus, dat is onze dierbare borg en zaligmaker die zijn leven gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Niet voor allen, maar wel voor velen. Maar zijn we reeds door het geloof? Hebben we reeds verstaan dat Christus ook in onze plaats is gaan staan met, door de toepassing der zetten? Want alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Nu zal een mens nooit uit zichzelf gaan geloven. Hè? Want het geloof is een gave Gods, maar het geloof is niet de eerste gave. Nee, dat mag u, ik kan dat niet genoeg prediken. Het geloof is niet de eerste gave. Nee. Want dat is Christus zelf, hè? Dat is het paaslam. Hè? Dat te zijner tijd voor de goddeloze gestorven is. Het begint niet met het geloof, het begint met de schenking. De schenking van de geslachte lam. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan volgt onmiddellijk het geloof. Daar zit geen tijdsverschil tussen. Maar het geloof is niet eerst in orde. Nee, dat is de schenking van het paaslam. Anders valt er toch niks aan te nemen. Hoe kun je nou iets aannemen zonder dat je iets geschonken wordt? Zegt Johannes de Doper, gij kunt geen ding aannemen, tenzij het u uit de hemel geschonken wordt. Nou, daar heb je nou de hele, daar heb je eigenlijk de hele leer kernachtig gezegd in één zin. De hele heilsleer. Eerst de schenking, dan de aanneming. Maar is dit paaslam dat voor de goddeloze gestorven is, u reeds geopenbaard? Hij openbaart zich tot rechtvaardigmaking. Tot reiniging aan goddelozen, aan de goddelozen, want God is een God die de goddelozen rechtvaardigt. Je kan een kerk vol belijders hebben, maar Christus gaat de 99 rechtvaardigen die de bekering niet voor nodig hebben voorbij, om dat ene verloren schaap te redden, om die ene verloren penning te zoeken. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En wie slecht is, die keren zich herwaarts. En wie de last der zonde, wie onder de last der zonde moet bezwijken, die vallen dood voor zijn voeten. Want Christus handelt alleen met doden en met de goddelozen. Met erfwachters van de hel. Want de zulke worden als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Ja. Nou, ik zal u vertellen, de goddelozen waarvoor Christus gestorven is, die liggen voor eigen waarneming in de hel begraven. Die liggen zo diep in de hel dat ze erin begraven. Zo nemen ze zichzelf waar als erfwachters van de hel in de hel begraven. Maar geliefde, Christus is de rover der hel. En hij ontrukt de zijne uit de hel van hun bestaan. Hij rooft degene die hij van de Vader gekregen heeft uit de boeien van de Satan. Hij bevrijdt hen van de heerschappij des duivels. Hij maakt de zijne vrij van de heerschappij der zonde, van de heerschappij van het ongeloof. Hij zet hen in de vrijheid der kinderen Gods gewassen en gereinigd. Dan is er pas uitleiding. Tegenwoordig zijn ze al uitgeleid zonder gereinigd te worden. Ken je? Dan zijn ze al op de toeleidende weg. Zonder Christus te kennen. Wat is dat voor een grafleer? Daar kan ik niet te scherp over prediken. Daar kan ik niet te scherp tegenin prediken. Want dat is een vreselijke leer. Dat is een zielsbedrieglijke leer. Eerst reinigen. Ja. Anders zijn alle bewegingen des doods. Er moet eerst gereinigd worden. De Heere wil zich een gereinigd en geheiligd volk. Hè. Hij zet zijn kinderen in de vrijheid gewassen en gereinigd, geheiligd en verheerlijkt. Hè. Des konings dochter is geheel verheerlijkt inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. Hè. Die bruid, dat was eerst niet de bruid. Dat was een verloren zondaar. Want ze zegt het, ja, ik ben zwart, zo zwart als de tenten van Keda. Maar ze had een ander kleed gekregen, dat kleed van de gerechtigheid van Christus. Daarom was ze liefelijk in Gods ogen. He? In zichzelf zwart, maar liefelijk in Gods ogen. Haar kleding, ze had een nieuw kleed ontvangen, he? Van gouden borduursel. En daardoor was ze geheel verheerlijkt inwendig. Dat bleef me niet in de buitenkant hangen, nee. Als je dat kleed van Christus, als je achter het bloed van Christus mag schuilen, dat heeft ook inwendige reinig, dat brengt ook inwendige reinigmaking teweeg. Jazeker. Voor degene die gelooft. He? Voor degene die gelooft. En dat is dat kleed, dat is het kleed van de gerechtigheid van het paaslam. He? Je kunt je zedelijke refelkleedje gerust thuis laten om door Christus gered te worden, want dan gaat dat refelkleedje uit. He, dat refelkleed van Adam, van die vijgenbladeren van eigen gerechtigheid, dat moest uit. Want God had een beter kleed. God heeft zijn volk een beter lot bereid. Omdat heel die zedelijke refelcultuur, dat is een wegwerpelijk kleed van eigen gerechtigheid. Je kunt niet als een refo voor God verschijnen. Er worden geen refo's gerechtvaardigd. Alleen de goddelozen uit Romeinen 5 vers 6, dat zijn de goddelozen. Christus is niet voor goddelozen in het algemeen gestorven, nee. Maar voor de goddelozen, voor de doden die zijn stem zullen horen in het graf van hun adems bestaan. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Omdat hij leeft, hè, omdat hij het leven is. En daarom zullen zij leven, eeuwig leven, in hem, uit hem en door. En als we dat bloed van Christus in de toepassing missen, geliefde, dan zal God u verderven. Dan kom je op dezelfde hoop als de Egyptenaars. Als al die eerstgeborenen uit Egypte, die God geslagen heeft. Want de Heere zal doorgaan om de Egyptenaren te slaan. Doch wanneer hij het bloed zal zien aan de bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Als we door het bloed gereinigd zijn, heeft de duivel zijn heerschappij over ons verloren. Want dan zal God de verderver de toegang tot ons levenshuis ontzeggen. Voor eeuwig en voor altijd. Ja. Volk van God, u bent niet meer onder de heerschappij des duivels. Ja, u zegt maar, u moest eens weten. Maar gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. De zonde zal over u niet heersen. Wat een troost, hè? Dat maakt nou heel de enige troost uit. Dat ik niet meer ben. Dat Jezus Christus mijn koning is. Dat ik niet meer ben onder de heerschappij des duivels, maar daarvan verlost. Gods volk, ja, ik heb het u al meer gezegd. Die zijn verlost van de heerschappij des duivels. De duivel heeft geen wezenlijke macht meer over Gods volk. Job kon die wel plagen. Al Gods volk zal die wel plagen. Maar hij kon aan zijn leven niet komen. Nee. De duivel die heeft geen macht om een kind van God te doden. Laat ik het gewoon maar eens eenvoudig zeggen. Dat kan de duivel niet. Nee. God is de God van alle leven. Hij is ook de God van alle dood. Tere dood en maakt levend. Als we dat eens beseffen, volk van God, dan zou meer troost putten, hè, uit die enige troostbron, uit die fontein der zonde die God geopenbaard heeft voor het huis van Jacob, voor de ongerechtigheid van het huis van David. Als hij weer eens op dat bloed mag zien, ja, daar heb je het, hè, in de remembrance, hè, in de bevestiging ervan. Ja, u zegt maar, ik leg zo diep met mijn hoofd in het stof. Ik heb geen kracht meer om het hoofd op te heffen. Ik weet, ik versta je ziel. Maar roep toch God. Hij heft mij het hoofd omhoog en doet nu gunst aan schouw. Als de Heer nou weer is, de Heer is zo laag afgedaald. Hij doet geregeld dat hoofd van zijn volk omhoog heffen. Omdat ze zelf geen, je hoeft geen kracht mee te brengen hoor. Nee. Christus is mijn kracht. Hè? Zijn kracht wordt in onze zwakheid verheerlijkt en geopenbaard. En dat is een privilege voor Gods ware volk. Hè? Want zij zijn door het bloed van het paaslam gereinigd. En deze is het die gekomen is door water en bloed. Namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door water en bloed. Het water ziet op. Ja, dan, kijk, daar heb je ook weer zo'n Roomse leer. Hè? Toen er water en bloed uit de wonden van Christus vloeide, toen die krijgsknechter die speer in de zijde van het lichaam van Christus doorstak, vloeide daar bloed en water uit. En dan zeggen de velen, dat bloed ziet op de heiliging en dat bloed, of dat water ziet op de heiliging en dat bloed op de rechtvaardiging. Dat is ook weer zo'n dwaalleer. Dat is niet zo. Het door water, hij is gekomen door water en bloed, namelijk Jezus Christus, niet door water alleen, maar door het water en het bloed. Het water ziet op de wedergeboorte. En het bloed ziet op de rechtvaardigmaking. Uit de wonden van Christus liep bloed en water tegelijk. Niet gemengd, maar zuiver onderscheiden. He, dat was een bewijs van zijn dood. Het water ziet op het bad der wedergeboorte. En het bloed ziet op de vergeving der zonde. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. En zijn bloed spreekt van betere dingen als van het bloed van Abel. En zalig wordt is het werk van een drie-enig God, geliefde. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één, zegt het Woord. En daar heb je de goddelijke drie-eenheid. Daar mag niet aan getornd worden. Wie aan de goddelijke drie-eenheid tornt, kan niet zalig worden. Die sluit zichzelf uit. Heb ik u ook gezegd van de scheppingsorde. God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw. Wie daaraan tornt, kan niet zalig worden. Die de vrouw in de plaats zet van de man, zoals de SGP doet. Die logent dat Christus het hoofd van de man is. Want dat houdt wat in hoor. Dan beroof ik Christus van zijn godheid. Het is veel erger, zijn veel ergere zonden als dat menig hen beseft. Dan zeg je eigenlijk, Christus is het hoofd van de vrouw. Nee, dat is niet, dat leert Gods woord niet. Christus is het hoofd van de man. En de man het hoofd van de vrouw.
Ja,
ja, straks is er nog man of vrouw. He? Dat is waar. Maar als hij dat gaat, uit zijn verband gaat rukken en toepast, he, in de tijd waarin we leven. Dat is straks, dat is het hemelleven. Daar is nog man of vrouw. Daar is Christus alles en in allen. Maar hier in de tijd regeert die goddelijke scheppingsorde. En als je die gaat vervalsen, die orde, die goddelijke orde die God gegeven hebt, die God gesteld hebt, dan een vervalsing van de scheppingsorde is een vervalsing van de goddelijke drie-eenheid. Want drie zijn er die getuigen op de aarde. Hè? De geest, het water en het bloed. We zijn hier nog niet in het hemelleven. En daarom zegt het woord. Hè? Drie zijn er die getuigen op de aarde. De geest, het water en het bloed. En deze drie zijn tot één. En de geest is de geest der aanneming tot kinderen. Hè? Die Gods kinderen ontvangen hebben in het uur der wedergeboorte. En het water dat ziet op de wedergeboorte zelf. Hè? Waardoor de gelovigen van een gemeenschap met de Vader en de Zoon verzekerd worden. Hè, door dat bloed des Nieuwe Testaments. En door dat bloed des Nieuwe Testaments ontvangen zij vergeving van zonde. En de verzoening met God. Dus de geest, het water en het bloed is dus een eenheid, want deze drie, zegt het woord, zijn tot één. Nou, sommigen vereenzelvigen met de geest het evangelie, hè, en met het water de doop en met het bloed het heilige avondmaal. Maar dat kan ik er niet in zien. Dat kan ik er niet in zien. Nee. Want dan zouden de sacramenten het geloof werken. Maar dat, en noodzakelijk zijn tot zaligheid. Maar dat is net wat Rome leert. Dat leren wij niet. Dat leert Gods woord niet. Nee, de geest, de wedergeboorte en de rechtvaardigmaking vormen een onlosmakelijke eenheid tot zaligheid. Niet de sacramenten, die dienen alleen tot versterking van het geloof. Maar die zijn niet de bewerker ervan. En geliefde, nou zal ik je toch nog een stap nader verklaren wat ik nou bedoel te zeggen. Sommigen zeggen, als je God maar hebt, dan heb je ook de leer. Ik zal u vertellen dat Gods woord precies andersom leert. Wie niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Het staat in wie niet in God blijft, die heeft de leer niet. Nee, het staat er precies andersom. De leer is eerst. Waarom is de leer eerst? Omdat het woord het zaad der wedergeboorte is. Het woord is vlees geworden. Het woord staat altijd voorop. Voorop. De leer, dat is de leer. Dat is niet een dogma. Dat wordt vaak vereenzelvigd met dogmatiek, maar dat is absoluut, dus absoluut uit de boze als je dat leert en denkt. Nee, nee. De leer van Christus, dat is een en al leven. Dat is het leven. Gods volk leeft uit de leer van Christus. Dat is haar leefregel, niet de wet. En wie niet in de leer van Christus blijft, heeft God niet. Dus als je die scheppingsorde vervalst, als je de drie-eenheid vervalst, dan heb je God niet. Dat is niet mijn leer, dat is de goddelijke leer. Hier in dat dierbare woord van God. En dat luistert zelfs voor Gods volk luistert dat nou. Dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Nauwelijks. Omdat het zo'n smalle weg is ten hemel. Zo'n enge poort waar ze door moeten. Nauwelijks. Bij God vandaan natuurlijk niet. Nee, bij God is er geen nauwelijks. Bij de Heer. En dat mag, zo mag het geloof ook wel eens zien hoor. Dat het bij God geen nauwelijks is. Bij God is het een ruim zalig worden. Zo ruim. Als je in die oceaan van eeuwige genade en ruimte komt. In die vrijheid der kinderen Gods. Maar hier nog een gevangene. Een gevangene van Christus. Hè? Hier zitten ze nog aan de leiband van het evangelie. Dat is geen wettische koord. Dat is geen wettische ketting. Nee, maar wel aan de leiband van het evangelie. Ja. Maar ze zijn, dat is vrijwillig hoor. Gods volk zit vrijwillig op de wagen van Gods vrijwillig volk. Daar zitten ze vrijwillig op hoor. Dat zijn geen slaven en knechten. Nee, nee. Mag hij veel. Hè? Dan mag hij heel veel. Huntington ging op die toog zijn paarden op met bellen en hij ging met de koets naar de kerk. En toen zegt er zo'n wettische man, hij zegt, nou vloei je toch wel door Huntington. Hij zegt, dat kan best zijn. Hij zegt, maar jij bent een knecht, maar ik ben een kind. En een kind mag op de wagen zitten. Maar als we die leer, daar moeten de kinderen ook de catechismus leren. Hè? Dat is een vertolking van de leer van Christus, van de Bijbelse leer. Hè? Kinderen leert het nooit als een dogma. Want dat is de dood in de pot. Ja, hoewel Luther zegt, dogmatiek is mijn leven. Maar kijk, daar heb je het nou. Als nou de leer, het is een levende leer. Gods woord is levend en krachtig. Denk erom hoor, als je zegt van ja, ik ontvang geen kracht uit het woord, ligt dat niet aan het woord hoor. Dat ligt niet aan het woord. Dat ligt nooit aan het woord. Dat ligt altijd aan je verdoemelijke ongeloof. Gods volk weet er dikwijls niet af te komen, maar ze zijn ervan verlost. Gods volk, u bent ervan verlost. Gij zijt een nieuw schepsel. Leven is uit je bron. Ja. Dan moet die bron weer toeschieten, hè. Dan moet die bron weer toeschieten. En dat doet de Heer ook. Want hij onderhoudt. Hij maakt niet alleen levend. En hij schopt dat schaap niet voor zich uit als hij dat gered heeft. Nee, hij legt het op zijn schouders. Hè? Hij legt het op zijn schouders. En dan reikt die goede herder soms wat voeder toe. Hè? Ja. Kostelijk leven is dat leven der genade. Ik heb wel eens gezegd, ik wandel op de benen van de Heer Jezus naar de hemel. Ja. Dat kun je natuurlijk bespotten. Doe je best. Maar ik zou het toch niet doen. Ik zou het toch niet doen. Ik zou, als je eigen het heilige vergrijpt. Als je eigen vergrijpt aan het werk Gods. Dan kom je op een gegeven moment in een oordeel. Dan kun je er niet meer uit. Dan kun je er niet meer uit. Als ik heb mensen gezien die daarmee profaan spotten met het heilige, met het werk Gods. Ome Jannes had dus zo'n man, hè, die had ook met hem gespot. Nou ja, als ze met ons spotten, dat is niet zo'n raar. Maar als je met het werk Gods gaat spotten, kwam die om vergeving vragen. U zegt, dat is een mooi ding. Maar toen zegt ome Jan, heb je het werk Gods aangerand? Ja, zegt hij. De volgende dag dreef hij in het kanaal. Dus ik wil je waarschuwen. Het is geen bangmakerij. Maar God laat niet met zich spotten. Hoor. Dat kan ik je wel vertellen. God laat niet met zich spotten. Nee. Want wie dat bloed van Christus profaan vertreedt. Daar is geen slachtoffer meer voor de zonde. Als je dat bloed vertreedt. Tegen beter weten. Maar geliefde, zoek het. Zoek het toch. Als je nou daarmee aangevallen wordt. Hè, want er wordt soms Gods volk nog mee aangevallen. Hè, dat ze de zonde tegen de Heilige Geest bedreven worden. Nou, als je daarmee in de benauwdheid bent, dan heb je het niet gedaan. Want degene die het bedrijven, die bedrijven het profaan en die hebben er nog vreugde in nog. Dus als je daarmee aangevallen wordt dat je de onvergeeflijke zonde bedreven hebt, als dat je benauwdheid is, dan kan ik je bij God vandaan zeggen dat je dat niet gedaan hebt. En zoek dat nou alles voor Christus te belijden. Dan zeg je, Heere, wil gij me van die ingevingen des duivels verlossen. En van de duivel zelf. Hè, voor tijd en eeuwigheid beide. Zoek het toch niet bij andere geneesmeesters, geliefde. Hè, steun ook niet op Gods volk, want daarvan zegt Job, want gewisselijk, gij zijt leugenstoffeerders, gij alle zijt nietige medicijnmeesters. Daarmee bedoelt hij niet de staat van zijn drie vrienden aan te vallen. Nee, nee, maar wat ze zeiden was op zich nog waar, ook geheel naar het woord, maar de toepassing was leugenachtig. En zo kunnen Gods volk benauwd zijn in je leven, in het leven van de kerk onder het kruis. He, want als Jezus gerund vet wordt, dan slaat hij achteruit. En dat betreft Gods volk ook. He. De ene broeder zal tegen de andere opstaan, het is allemaal voorzicht. Maar houd je eigen aan Christus, houd je eigen aan de genade. De vrienden van Job, die versmaalden Job in zijn verdrukking. Maar ook de zulke zullen door God licht geacht worden. Voor een tijd werden ze heel licht geacht. Want Job die moest verzoening voor hen doen. Die moest voor hen bidden, die moest voorbeden doen. Maar als hij dat nou doet als een onbekeerde, dan zal God al die vrome verdrukkers verdoen. De vrienden van Job die kenden wel genade, maar in hun stand waren zij de fariseërs gelijk. Dat kan hoor, dat kan. En in onze dagen is dat een trend geworden zelfs, een trend. Dat Gods volk vervolgt. Ja, het is toch wat. Terwijl ze één moeten zijn. Maar er zijn er vele van Gods volk die leven vrolijk en prachtig, die hebben een... Die leven als de rijke man. Ja, ik zeg het met tranen. Met zielentranen. Maar het is wel waar. Er zijn heel weinig van Gods kinderen die leven zoals de arme Lazarus. Dat is niet een leven wat de arme Lazarus zelf uitgezocht door. Nee, dat had God beschikt. Nee, dat had God beschikt. Maar als de Heer je nou lief hebt met een eeuwige en dubbele liefde. Dan krijg je een levensarme Lazarus. Want de gunt God je de godsdienst niet. Dat is enkel liefde van God. Dus het is enkel liefde van God, volk. Kinders, Heer, in ons midden. Als gij uw weg eenzaam op gaan. Als gij door iedereen verlaten wordt. Als gij door alle gehaat. Dat is enkel liefde. Dan hebt dat is een bewijs dat God u uitnemend lief heeft. Als je nog met de godsdienst kan gaan dansen, Als je je nog kan samenspannen met de vijanden van Christus. Dat is een bewijs dat je de goddelijke liefde niet kent. Want de mens openbaart zichzelf. Zeg mij wie uw vrienden zijn en ik zal zeggen wie gij zijt. Nou, Lazarus zegt, ik heb helemaal geen vrienden. Mijn grote vriend leeft in de hemel. Want dat is een vriend die te alle tijd lief heeft. Jezus Christus, dat is een vriend die te alle tijd lief heeft. Hè? En die broeder, die wordt in benauwdheid geboren, die oudste broeder. We denken goed om hem. Maar wat heb je dan voor vrienden, Lazarus? Ja, stel honden die me zweren lep. Dat is enkel liefde van God. Ja. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom gaat gij door vele verdrukkingen in het koninkrijk der hemelen. Omdat God je zo uitnemend lief hebt, zwarte bruid van Christus. Gij zijt zo blank als Christus zelf. De Heer ziet gans geen gebrek in u. Nee. Als u zich aan Christus houdt en aan zijn genade, waarmee hij u als een vuurbrand uit het vuur gerukt heeft, dan zal hij u niet beschaamd doen uitkomen. Maak gebruik van Christus. Ja, het klinkt als een wettische oproep, maar het is het niet, hoor. Maak gebruik van Christus. Ja, door het geloof. Als u profeet, priester en koning. Als u wijsheid bij God. Als u rechtvaardigmaking. Als u heiligmaking. Ja, als u volkomen verlossing. En de Israëlieten die mochten niets van het paaslam overhouden. Ja, dat is ook een stuk. Zij mochten niets van het paaslam overhouden. Zij moesten het paaslam niet alleen met haast eten, maar ook volkomen. Er mocht niks van het geslachte lam overblijven. He, tot de morgen. En wat overbleef, moest met vuur verbrand worden. Want Christus is een volkomen zaligmaker voor zijn volk. He, zowel ten aanzien van de rechtvaardigmaking, als ten aanzien van het leven der heiligmaking. Hij is ook hun heiligmaking. Hij is niet de zaligmaker van het halfverloste christendom, hè, dat met de heiligmaking aan de slag gaat, maar van haar drek niet gewassen is. Nee, Gods volk dat van haar drek gewassen is, gaat niet aan de slag om heilig te leven, want Christus is hun heiligmaking. En in hem leven en bewegen zij. En als dat zo is in uw leven, dan hebt u uw wandelingen in de hemel. Dan bent u een volgeling en een gevangene van Christus. Dan hebt u al uw zelfbeschikkingen overboord geworpen. Hè, omdat Christus niet iets is, maar alles. Alles te zeggen heeft in uw leven. En dat is het eten van het hele paaslam. Hè, dat wil dat zeggen. Het is het eten van het hele paaslam. Hè. Hij is het levende brood dat uit de hemel is nedergedaald. En dat brood mag niet verkruimeld worden. Dat brood is ongezuurd. Dat brood moet in zijn geheel gegeten worden. En er mag niets van overblijven, want dan wordt het vertrapt en dan wordt Christus ontheiligd. En dat is hetzelfde als dat, hè, dat ziet ook dat die dorpel, daar mag geen bloed op leggen, want dan wordt het bloed van Christus vertreden. Dat lam moest in zijn geheel gegeten worden, daar mocht niks van overblijven. Nou, wat is dat om dat levende brood te eten en zijn bloed te drinken, hetgeen afgebeeld wordt, hè, door de viering van het heilige avondmaal, dat is gebruik maken van Christus als onze volkomen zaligmaker, tot vergeving van al onze zonden, van verleden, heden en toekomst. En als de Heer uw zonden vergeven heeft, zijn ze voor eeuwig vergeten. God gedenkt er niet meer aan. Maar steeds keert het Pascha weer terug. Niet zoals Rome het leert, ik heb je dat gezegd, maar tot gedachtenis. Hè, dat ziet ook op de dagelijkse bekering. Het volk Israël werd met dagelijks manna begenadigd. En als zij een voorraad aanlegden, dan kropen de wormen eruit. Want God vergeeft ineens en voor altijd. En dat ziet natuurlijk op de onderhouding, dat manna. Daar hoef je niks van op voorraad te nemen. In die zin, om de voorzienigheid vooruit te lopen. Je hebt altijd van die mensen die de voorzienigheid, ja, die maken ook van de voorzienigheid een godsdienst. Dat is ook mis. Maar je hoeft ook niet op de voorzienigheid vooruit te lopen. Petrus wilde erop vooruit lopen en toen werd hij teruggewezen als een Satan. Nou, dat is vruchtbaar hoor. Dat is echt vruchtbaar, want we zijn tenslotte niet meer. We zijn de duivel geleid. Ja. Of kun je de duivel nog de schuld geven van je val? Dan ben je ook goed verkeerd. Als Gods volk op de plaats is, dan kunnen ze nog ineens de duivel de schuld geven. Want dan zijn ze erger als de duivel. Ja. Maar het feit dat de Heer ineens, het is eenmaal Pascha geweest. Hè? Christus is met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Maar dat betekent niet hè, dat Gods kinderen geen dagelijkse bekering nodig hebben. Want anders zou er van gemeenschapsoefeningen geen sprake kunnen zijn. Daar moet altijd weer een vlak veld gemaakt worden. Hè? Naar de staat des levens is het eeuwig vlak tussen God en uw ziel. He, maar er moet ook die dagelijkse zonde, he, dat bestaan, dat lelijke bestaan van ons, dat moet, he, dan moet de Heere zich weer in zijn verzoenende kracht laten gelden. Mag ik het zo eens zeggen, dan moet zijn getrouwheid en zijn waarheid, he, dat moet weer levend in de ziel verklaard, gelegd zijn en verklaard worden. He, dat kan dus alleen die gemeenschapsoefening als het een vlak veld is tussen God en de ziel. En vergeving der zonde is wat dat betreft een doorgaande zaak. Want degenen die zalig gesproken zijn en hun zonde vergeven zijn, hebben nog wel dagelijkse voetenwassing nodig. En als Christus je bezoedelde voeten wast, dan breekt je hart. Omdat hij is als één die dient. En dat voor zo'n monster als ik ben. Nou, zulke monsters brengt God wederom tot berouw. Omdat hij is als één die dient. Daar stond Christus in de zaal van Caiaphas als één die dient. En toen brak het hart van Petrus. Die daar stond te vloeken en te eedzweren dat hij hem niet kende. En de Heer hoefde hem alleen maar aan te kijken. Met ogen van eeuwige liefde. Als één die dient. Ja, en dat lezen we ook zo kostelijk bij Jeremia, hè, die daarvan getuigenis geeft. Hè, nadat ik bekeerd ben, zegt hij, heb ik berouw gehad. En nadat ik mezelf heb bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Hè, ik ben beschaamd, ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb. Hè, dat is Pascha vieren. We zullen er eerst van zien. En wel uit Psalm 52, Psalm 52, en daarvan het zevende vers, Psalm 52, vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. He? Dus dat is geen misschientje hoor, dat is het getuigenis van al Gods kinderen. He? Als ze gereinigd zijn, als het Pascha in hun leven heeft plaatsgevonden, dan gaan ze dat zingen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. En wat er verder volgt uit dat zevende zangvers van Psalm 52. Dat is Pascha vieren in de herdenking ervan. Dat is bediend worden door Christus als één die dient. Dat is opnieuw Pascha vieren. Zijn doodgedenken, zijn dood verkondigen. En dat kan niet als een rechtopstand mens. Maar dan gaan we bukken zoals Christus zich bukte om de voeten van zijn discipelen te wassen. En we hebben al gezegd, Petrus wilde helemaal gewassen worden. Hij wilde gewassen worden op een Romeinse manier. Hij wilde gereinigd worden op een Romeinse manier, maar dat werd hem door Christus geweigerd, omdat hij reeds gewassen was in dat bloed van het geslacht van Lam. Gij zijt rein om het woord dat ik tot jullie gesproken heb. Wat was dat woord? Dat was de vrijspraak. De vrijspraak in het gerichte Gods. En dat kende Petrus ook, dat woord van opstanding uit de doden. Die stem van de Zoon van God, want daar begint het geestelijke leven. Want die zijn stem gehoord hebben, de doden die zijn stem gehoord hebben, de woord en geest, die zullen leven. Die zullen in hem geloven, want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Geliefde, het Pascha is geslacht. Maar hebben we er deel aan, hebben we er kennis aan? Is dat paaslam u reeds geopenbaard tot vergeving der zonden? Dat kan in het begin, kan dat zo in de bestrijding liggen. Ik sprak pas een man en ik geloofde wel dat hij er kennis aan had. Maar alle meubels, ik heb u al gezegd, alle meubels stonden nog dwars door elkaar. Maar het was allemaal wel aanwezig. En die mensen, dan moet je ook. Dan kun je zomaar niet zeg maar een... Als je dan de zakelijkheid van de genade en zulke mensen, dat moet altijd wel, maar neemt aan, niet tot twisting. Met zulke zielen mag je niet twisten. Zo mag ik het zo eens zeggen. Want ook die zwakgelovigen die horen daarbij, omdat ze kennis hebben aan die levensvorst. Omdat hun leven, ze kunnen dat allemaal nog niet zo plaatsen als Paulus zegt, ik ben door de wet en de wet gestorven. En als je die Romeinenbrieven, die Galatenbrief, waar het allemaal zo zakelijk geschreven staat, en dat is het leven, hoor, denk ik goed, omdat Paulus heeft geen dogma neergeschreven. Nee. Maar dan moet je wel enig onderscheid maken aan zuigelingen die dat alles ook bezitten. Maar je moet altijd luisteren of ze van dat bloed, of hun leven, laat ik het zo eens zeggen, of hun leven Christus is. En of die in hun dood is geopenbaard. Daar gaat het om. En als dan de meubeltjes nog wat door elkaar in staan, daar moet je niet over twisten. Daar zal ik nooit over twisten. Nee. Kijk, als het lang duurt, Paulus zegt, gij die naar de tijd gesproken wel vaders in de genade behoort te zijn, gij zijt, gij moet weer met melk gevoed worden. Ja, dan moet er wel een scherp lijntje getrokken worden, laat ik het zo eens zeggen. Dan moeten ze wel besepareerd worden. Dan moeten ze wel, want kijk, als een zuigeling 9 jaar in de fles hangt, dat is niet gezond. Dat is toch niet gezond? Er moet een keer een tijd komen, dan moeten ze gespeend worden. Ja, en dan gaat zo'n kind krijsen. Dat is geestelijk precies hetzelfde. Als hij dan de zakelijkheid der genade gaat prediken. En dan krijg je de zulke vaak nog tegen. Waarom? Omdat ze van melk willen leven. Ze willen het eenvoudig houden. Maar dat betekent dat ze lui geworden zijn. Ze willen het makkelijk. Daar moet het mes in. Ook al betreft het Gods volk. Handelt zonder aanzien des persoons. Dat is het leven der genade. En dat behoort het leven van een christen te zijn. Om zonder aanzien des persoons te handelen. Zoals die Samaritaan. Die stervende Jood op zijn ezel hielp en naar de herberg bracht. Die Samaritaan handelde zonder aanzien des persoons. Dat tekent het leven der genade. Dan zeg je niet van nou ja, die wel en die niet. Nee. Maar dan ga je ook niet twisten met die kleingelovigen. Dan ga je wel als ze de leer vervalsen. Maar dan hoef je niet te twisten, dan laat je het woord gelden. Dat is geen twisten, dat noemen ze tegenwoordig ook al schelden. Dan zeggen ze, die man die staat heel te preken schelden. Tuurlijk, dat zegt de godsdienst altijd. Die willen alleen maar het aangename. Die zijn altijd op het aangename uit. Maar ik heb u al vaak gezegd, aangename, mensen die op het aangename uit zijn, zijn de meest, de bitterste vijanden van Christus. Want die moet je met de dynamiet van het woord op hun vrome tenen trappen. Dat moet hoor, dat moet, dat is een goddelijke roeping. Dat doet de Heer Jezus ook bij de Farizeeën. Dan zegt er een, Heere, gij onteert ons. Wat zegt de Heere? En dan komt het oordeel. Dus heel die gemoedelijke godsdienst, daar geef ik nog geen cent voor. Gods volk wordt geleid in het zakelijke van het richtelijke. In het richtelijke van het zakelijke. Dat is vruchtbaar. Ja, geliefde, het Pascha is geslacht. Maar kennen we Christus als onze rechtvaardigmaking en onze heiligmaking? Dat is de kracht van het leven der genade. Een klein kind kan het leren. Zo eenvoudig is zalig worden. Het is geen wiskunde. Het is wel geloofsleer. Verstand moet er tussenuit. En de inhoud van het geloof is het paaslam dat voor u geslacht is. Dat is de inhoud van het geloof. Om te delen in het paasoffer, om er deel aan te krijgen, hoeft u geen reis naar Jeruzalem te ondernemen. Hoeft u geen pelgrimstocht te ondernemen. Nee. Ja, Gods kinderen zijn allemaal wel pelgrims, hè? Op weg een reis naar de eeuwigheid over de smalle weg des levens, dat wel. Maar om er deel aan te krijgen, hoeft u geen reis. Ja, je zou zeggen, je moet toch uit de stad des verderfs ontvluchten en door die enge poort zoeken te gaan. Jawel, maar dat is geen reis. Hè? Kijk, dat is nou zeg maar, ook een deel van de dwaling, van de afscheiding. Dan hebben ze die zogenaamde toeleidende weg, die maken ze. Die hebben ze verlengd en de brede weg een beetje smaller gemaakt. Maar dat is een ketterij, dat is een ketterij. Want die toeleidende weg, dat is een twinkeling of een haai. Ja, het vlucht uit de stad is verderfd, kan jaren duren. Maar als je dat als een traject gaat leren, dan ben je ook goed mis. Want dat leert Gods woord niet. Want die slecht is keren zich herwaarts. Komt herwaarts tot mij. Gij die vermoeid en ballen. Is dat een traject? Nee, geliefde. Heden, indien gij zijn stemmen hoort, verhard u niet. Maar laat u zaligen. Laat u met God verzoenen. En degene die rondreist om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, dat is Christus. Dat is degene die reist. Dat is degene die door alle landen gaat. Ja, de zondaar is ook reizende, maar van God af. Hè? Op de brede weg des verderfs zijn we van God af reizende. Maar Christus openbaart zich, hè, aan verloren zondaren op de brede weg des verderfs. En als hij u zalig spreekt, als hij u als een goddeloze rechtvaardigt, dan is dat uw doorgang door de enge poort. Maak daar ook geen traject van. Want dat is geen traject. Dat is een punt destijds, dat is uw reiniging, dat is uw Pascha. He, want Christus is de deur, hij is ook de weg. En op die weg hoeft u het leven niet te zoeken, want hij is ook het leven. Op die weg hoeft u uzelf niet op te wekken, want hij is ook de opstanding. En als we hem kennen in de kracht van zijn opstanding, zal zijn kracht in onze zwakheid geopenbaard worden. En dat gedurig, want hij heeft zijn volk lief gehad tot het einde. Hij is het begin van onze zaligheid, maar hij is ook het einde van onze zaligheid. En dat zonder einde. Geliefden, het bloed van het paaslam is gestort. En als u verloren gaat, loopt u over de ingewanden van Gods barmhartigheid naar de hel. Want zo is het uiteindelijk. Zo is het uiteindelijk. Als u zit onder de bediening van het evangelie, en u gaat verloren, dan loopt u over de ingewanden van Gods barmhartigheid naar de hel. Er hoeft niemand verloren te gaan, ziende op de verdiensten van Christus, op de rijkwijde van zijn verdiensten. De Heer is niet voor alle mensen gestorven. Hij bidt ook niet voor de wereld, maar zijn bloed is wel genoegzaam voor wel 10.000 werelden. Voor wel 1.000 miljard zondaren. Daar zeg ik er nog maar een beginsel van. Zo krachtig en zo'n rijkwijde hebt dat bloed van Christus. Laat u zaligen, laat u met God verzoenen. Laat de Gods kinderen zich in de God hunner zaligheid, in de God hunner blijdschap verheugen. De Heere zal opstaan. Hij is opgestaan, maar hij zal ook opstaan tot de strijd. Hij zal zich over Sion ontfermen, want de tijd om genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. Amen. Lieve Heere, wat een kostelijk, dierbare, ontzaglijk heerlijke zaak, dat Pascha. Dat voor u geslacht is. O Heere, mochten we daarin dronken worden. Van geestelijke liefde. Dronken worden vanwege zijn liefde. Dronken worden vanwege de liefde. De liefde Gods in onze harten uitgestort. O Want dan kunnen we niet anders als de wereld een scheidbrief geven. Gebeurt al in het stuk der ellende. Maar dan zullen we het werkelijk uitroepen. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, doch Jezus het Pascha verkoren. Wiens eigen ik ben. Heere, gaat met ons mee deze week en ga ons voor. Ga ons alstublieft in alles voor. Dat we u mochten volgen. Gelijk de bruid u mocht volgen. Dat kan alleen als u trekt. Trek mij, zo zullen we u nalopen. Heere, gedenk de kleine kinderen. Mocht gij nog tot hun hart spreken. Mochten we ook zo'n klein kind worden. Gedurig maar weer. Want als gij niet wordt als een kinderke, gij kunt het koninkrijk Gods niet binnengaan. Heere, we zijn zo groot van ogen. Maar mocht gij ons vernederen onder uw krachtige hand. Opdat we u de eer zouden geven. In en door Christus. Om Jezus wil. Amen. Geliefde, nog zingen van Psalm 40. Psalm 40 is eigenlijk de slotslang op dat paasevangelie. Psalm 40. En daarvan het vierde vers. Brandoffer nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog heer. Toen zeide ik zie. Ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En wat er verder volgt in dat vierde zangvers van Psalm 40. Troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.